Ik wil vandaag met jullie spreken over de gemeente. We zullen een eerste tekst lezen in 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, en we zullen lezen vers 13 en 14 en 15. En dan zegt Paulus in vers 13, maar wij behoren God ten alle tijden om u te danken, door de Heere geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Vers 14, daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, geleerd zijn. Wij hebben reden om God te danken, zegt Paulus. En we hebben reden om God te danken voor elkaar. En dat is ook waarom Paulus die woorden zegt in vers 13. Hij dankt God om zijn broeders en zusters. Omdat God hen als eerstelingen zich verkoren heeft. Waarom heeft God mensen uitgekozen? Wel, om ze te behouden. Hoe? Wel, in heiliging door de geest van God en door geloof in de waarheid. Dat is hoe God mensen behoudt. Nu, hoe heeft God mensen geroepen? Hoe heeft God mensen uitverkoren? Wel, dat zegt hij in vers 14. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen. Dus God roept mensen. Maar hoe roept God mensen? Wel, door het evangelie. Door de prediking van het evangelie, het goede nieuws van Jezus. Zo roept hij mensen. En waarom? Wel, tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dus wij moeten kijken als mensen naar wie Jezus is, wat hij gedaan heeft, hoe hij zijn leven geleefd heeft en hoe hij tot een einde is gekomen. En wat er na zijn einde is gekomen. En vooral wat er na zijn einde is gekomen. Want als Jezus slechts een mens was van vlees en bloed en er is geen hoop, geen leven na de dood, dan heeft hij maar een armzalig bestaan gehad hier op aarde. Maar hij heeft een heerlijkheid verkregen na zijn dood. En het evangelie bewerkt dat zij die geroepen zijn, ook die heerlijkheid zullen krijgen. En daarom zegt Paulus ook, omdat de zaken zo zijn, zegt hij in vers 15, staat vast. Zorg dat je stevig in je schoenen staat. Zorg dat je weet waar je mee bezig bent en hou je aan de overleveringen die de apostelen hebben overgeleverd. Het zij mondeling, het zij schriftelijk. In 1 Petrus 2 vers 9, daar worden we verteld, we zullen daar niet naartoe gaan, dat christenen mensen zijn die zijn geroepen uit de duisternis. En in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 3, daar wordt gezegd, wij zijn geroepen tot heerlijkheid en macht. Om deel te krijgen aan die heerlijkheid. Zoals ook juist in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 14 werd gezegd. Ga eens met mij naar 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 17. 'Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij die naar de wil van God leiden hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven, steeds het goede doende. Petrus in zijn brief maakte hij het punt dat christenen lijden. En dat is ook waarom vers 17 verder gaat, want. En een deel van het lijden dat een christen meemaakt is, omdat wij met God rekening houden. En het oordeel van God begint bij wie? Bij het huis van God. Dus als we gaan nadenken, wie zijn christenen? Wie zijn wij? Wel, wij zijn het huisgezin van God. Wij zijn de familie van God. Nu, in elke familie zijn problemen. Ik ken geen enkele familie die geen problemen, geen moeite, geen ergernissen, geen ellende kent. Overal scheelt iets. Maar wij zijn het huisgezin van God. Dat betekent dat wij met onze dingen die wij hebben, gaan we naar God toe. En als we lijden, vers 19, laten we lijden naar de wil van God. Want een van de punten die Petrus in zijn brief ook maakt is, we kunnen ook lijden door onze eigen stomiteiten, door onze eigen fouten, door onze eigen gedragingen. Maar als we lijden omdat we met God rekening houden, weet dat dat iets goeds is. Hoewel het lijden op zich natuurlijk heel pijnlijk is. Maar laten zij die naar de wil van God lijden hun zielen overgeven aan de Schepper steeds het goede doende. Want je zou wel eens in de verleiding kunnen komen om het goede niet te gaan doen. Dus er zijn mensen die geroepen zijn door het evangelie en wij zijn een gezin dat God toebehoort. Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 12. In vers 27. Jij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Wij zijn een lichaam. Net zoals we een gezin waren, zijn we ook een lichaam. En een lichaam betekent dat elk deel, elk lid is nodig. Dus moest je ooit de gedachte krijgen van, oh, die broeder of die zuster, dat vind ik toch maar niks. Die heb ik eigenlijk liever niet in ons midden. Of daar zijn we beter kwijt als rijk. En ik praat natuurlijk niet als iemand een zonde leeft. Hè, en dat de stappen moeten ondernomen worden die het Nieuw Testament. Maar gewoon als we spreken over hoe we met elkaar omgaan. Dan moeten wij beseffen als gemeente dat wij een lichaam zijn. En we zijn het lichaam van Christus. En we zijn elk een deel, niet van mijn lichaam, niet van uw lichaam. Maar van een lichaam dat Christus toebehoort. En we zijn allemaal leden van dat lichaam. Wel, kijk eens in vers 24. En ik spring even in het midden van dat vers in. God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. En dan wordt er gezegd, jij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Dat betekent, wanneer wij een lid zijn van dat lichaam, en wij zijn dat allemaal, dat God ons zo gaat gebruiken en invullen, dat wat zwak is, gesterkt gaat worden, en dat wat sterk is, gaat meedelen, en dat de andere leden ook mee gaan delen en genieten van wat hem of haar overkomt. Maar heel belangrijk in vers 25, de leden hebben de verantwoordelijkheid om gelijkelijk voor elkaar te zorgen. Er moet een zorg zijn voor elkaar. Denk daar eens over na wat dat betekent, zorgen voor elkaar. Nu dat lichaam, Efeze 1 vers 22 en 23 zegt ook dat Christus het hoofd is van dat lichaam. Het lichaam is de gemeente en Christus is het hoofd van dat lichaam. Dus het lichaam gaat bestuurd worden niet door mensen, niet door menselijke gedachten, niet door menselijke gevoelens, maar door Jezus zelf en door hoe Hij wil dat het lichaam wordt ingevuld en gestuurd. 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 16. Leden van dat lichaam van Christus moeten beseffen dat zoals in het Oude Testament er een tempel was, dat er nu in het Nieuwe Testament geen fysieke tempel meer is. Er is iets veel mooiers gekomen. Iets veel beters. Wat is de tempel in het Nieuwe Testament? Wel, 1 Korinthe 3 vers 16. Weet jij niet, zegt Paulus, dat jij Gods tempel zijt? Dat zij die geroepen zijn, zij die tot de familie van God horen en die tot dat lichaam horen, dat die moeten zichzelf beschouwen als Gods tempel, als een plaats waar God woont. Wel, weet jij niet dat jij Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, dat zijt jij, is heilig. Laat niemand zichzelf misleiden, zegt Paulus in vers 18. Dus leden van dat lichaam moeten beseffen, jij zijt een tempel van God. Uw lichaam is een tempel waar God woont. Je zijt heilig. Je zijt door God apart gezet. Je zijt waardevol. Maar daar komt tegelijk ook een hele grote verantwoordelijkheid met zich mee, met hoe jij uw tempel gaat gebruiken. Want een van de punten die Paulus verder zal gaan aanhalen is dat de tempel niet dient om hoererij te doen. In 1 Korinthe hoofdstuk 6, vers 19 en vers 18. Dat even terzijde. Dus dat is hoe wij elkaar moeten zien. Dat is hoe wij de gemeente moeten zien. Maar in Efeze hoofdstuk 3, daar lezen we iets heel moois. Dat God eigenlijk van oudsher, nog voordat hemel en aarde er waren, heeft God al de bedoeling gehad om de gemeente te stichten. Om die groep van mensen apart te zetten. Om hen te roepen door het evangelie. En om zo die band, die relatie met hen te hebben. In Efeze hoofdstuk 3, vers 10 en 11, daar staat, opdat nu door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd. Dus de gemeente is niet zomaar een accident, een samenraapsel van iets wat per ongeluk gebeurd is. Het is doelbewust de wil van God geweest. Het is een eeuwig voornemen geweest. Wij hebben soms ook goede voornemens. We hebben die pas gedaan. Allee, ik denk toch sommigen, ik niet. Dus dan kan ik ook niet nakomen. Dus mijn voornemens zijn altijd goed. Maar God had het voornemen. En voornemen was niet zomaar iets wishful thinking, van ik wil dit. Nee, God had een plan. En God heeft dat plan altijd al gehad. En Hij heeft dat plan ook tot uitvoering gebracht. Een eeuwig voornemen. In Jesaja hoofdstuk 2, dat we daar even naartoe gaan. Daar krijgen we een klein glimp, een klein, hoe zeggen ze dat, een vooruitblik van hoe onder de wet van Mozes, toen die gemeente er nog niet was, hoe God een beeld geeft van wat er zou gaan komen. In Jesaja hoofdstuk 2, vers 2, daar staat, en het zal geschieden in het laatste van de dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat Hij aan ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk, en recht spreken over machtige naties, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Even tot hier. En het laatste dagen zou de berg des Heren vast gaan staan als de hoogste der bergen. Wel, weet je wat Hebreeën 12 zegt, vers 22? Gij zijt genaderd tot de berg Sion. Dat zegt hij tegen die gemeente. tegen dat lichaam, tegen zij die het huisgezin van God zijn. Dat zijn wij. Wij die geroepen zijn door het evangelie. Wij zijn genaderd tot deze berg. Daar waar in het Oude Testament het Joodse volk naderde, tot de berg Sinaï, waar Mozes de wet kreeg, wel wij zijn genaderd tot dat hemelse, tot die berg Sion. Hebreeën hoofdstuk 12, moet je maar eens lezen, we zullen daar niet naartoe gaan. Maar in Matteüs hoofdstuk 3, toen Jezus op aarde wandelde, was Johannes de Doper zijn voorbode, zijn voorloper. En ook Johannes de Doper gaf ons een glimp van wat zou gaan komen in zijn tijd. In Matteüs hoofdstuk 3, vers 1 en 2. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus Johannes de Doper predikte in zijn tijd, 2000 jaar geleden, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus zelf zei tijdens zijn leven, niet veel later als Johannes de Doper deze woorden sprak, in Markus hoofdstuk 9, daar zei hij in vers 1, voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien dat het koninkrijk van God gekomen is met kracht. Jesaja profeteerde: de berg des Heren zal vaststaan. Johannes de Doper zei: het koninkrijk der hemelen zal komen. En Jezus zei: het zal komen tijdens het leven van hen die hier staan. Dat zei tegen de mensen waartoe hij, of waartegen hij sprak. Zij zouden zien dat het koninkrijk van God zou gaan komen met kracht. En natuurlijk op de Pinksterdag zien we ook dat het koninkrijk is gekomen. En weet je wat opvalt vanaf de Pinksterdag in Handelingen? Weet je wat we lezen in Handelingen hoofdstuk 5? In vers 11. En dit gaat natuurlijk over Ananias en Safira, maar ik wil even het voorbeeld aanhalen wat er wordt gezegd. Een grote vrees kwam over de gehele gemeente. Sinds de Pinksterdag spreken wij over die gemeente, over die geroepen mensen, over die familie, over dat lichaam, over dat koninkrijk. Dat is gekomen en dat is gesticht. Want kijk eens in Handelingen hoofdstuk 2. Als de mensen horen dat Petrus en de andere apostelen aan het prediken zijn. En ze vragen hem: wat moeten wij doen, mannen, broeders, in vers 37. En Petrus zegt hem de bekende woorden: bekeer u en in ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Kijk eens wat er dan staat in vers 39 van Handelingen 2. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor alle die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog veel andere woorden, of met nog meer andere woorden, getuigde hij en hij vermaande hen, zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. God roept mensen door zijn evangelie om deel te krijgen aan die heerlijkheid van Christus. Het is een belofte voor heel veel mensen, maar dat betekent niet dat veel mensen daar ook naar zullen luisteren, gehoor zullen geven aan die oproep. Maar nu die gemeente er is, nu dat lichaam er is, nu burgers van dat rijk in de hemelen er zijn, nu dat gezin er is, nu zien we in Handelingen ook een waarschuwing. In Handelingen hoofdstuk 20. Want waar moet dat lichaam voor oppassen? Waar moet die gemeente voor oppassen? Paulus zegt tegen de christenen in Efeze, tot de ouderlingen meer specifiek in Handelingen 20, vers 28. Zie toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich aan te trekken. Waak dan en herinnert u dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. En nu ik draag u op aan de Heere en het woord zijner genade, aan hem die bij machten is te bouwen en het erfdeel te geven onder de geheiligden, onder alle geheiligden. Even tot hier. Dus Paulus zegt dat christenen, dat die familie, die moeten zich daarvan bewust zijn, dat ouderlingen worden gegeven om de gemeente te wijden, om toe te zien, om te helpen, om te sterken, om te vertroosten, om te vermanen. En waarom is dat? Paulus zegt, ik weet dat als ik wegga, gaan er grimmige wolven binnenkomen. Dus er komt een gevaar van buitenaf. Dus als wij dat lichaam zijn, als wij die groep van mensen zijn die geroepen zijn, dan moeten wij beseffen dat er een reëel gevaar is van buitenaf. Mensen die van buiten binnen zullen komen, en wat zullen die doen? Die zullen de kudde niet sparen. Dus wij moeten daar heel bewust voor zijn, voor wie er binnenkomt in de gemeente, hoe zij met de kudde omgaan. Want daar waar de christenen, en meer specifiek in deze context de ouderlingen, de opdracht hebben om de gemeente te wijden, daar zullen deze mensen binnenkomen en die zullen de gemeente niet sparen. Die zullen de discipelen niet sparen. Die zullen daarmee omgaan op een ongoddelijke wijze. Maar het is niet alleen een gevaar van buitenaf, zegt Paulus in vers 30, spreekt hij ook voor het gevaar van binnenuit. Nu van binnenuit, dan moeten we naar onszelf kijken. Naar hen die hier vandaag zijn. Uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken en discipelen achter zich aan te trekken. Om discipelen achter zich aan te trekken. Dus we moeten ook oppassen uit ons eigen midden. Dat we toezien op elkaar van hoe we spreken, hoe we leven, hoe we ons gedragen. Dat we niet een iemand zouden zijn op wie deze woorden van toepassing zouden zijn of kunnen zijn. Maar hoe kunnen we daarmee omgaan? Waar Paulus zegt, waak dan. Dus kijk, let op en herinner u hoe hij met hen is omgegaan. En dat is ook iets, hoe kunnen wij dat zeggen van elkaar? Als sommigen, we kennen elkaar, sommigen onder ons al wat langer als 3 jaar. Kunnen wij zeggen van elkaar dat wij elkaar hebben geholpen, vertroost, vermaand, er zijn geweest voor elkaar, zelfs met tranen. Dat is wat Paulus kon zeggen tegen de christenen in Efeze, dat was hoe hij met hen was omgegaan. En als Paulus wegging, dan was zijn vertroosting dat hij hen opdroeg aan Gods woord. In vers 32. Aan het woord van genade. Want wij moeten beseffen hoe goed wij ook proberen om, en dat moeten we ook doen, om er te zijn voor elkaar. Een christen is maar succesvol als hij zijn eigen leven met God ook versterkt en opbouwt en die eigen relatie met God ook in stand houdt. En dat is het vertrouwen dat wij ook moeten hebben. Als een broeder of zuster staat of valt, dat gaat echt niet aan ons liggen. Dat hangt af van God. En de relatie van die persoon met God. Want je hebt mensen die in gemeentes hebben gezeten waar ze een hoop ellende hebben meegemaakt. En die zijn nog altijd in het geloof. Weet je hoe dat komt? Dat was al zeker niet te danken aan de slechte omgang van die andere broeders en zusters. Maar omdat zij zelf hun geloof hebben vastgehouden. En je hebt mensen die soms weggaan uit gemeenten waar ze enorm veel liefde en steun hebben gekregen. Dan weet je waarom die gefaald hebben. Dat is niet omdat er een gebrek was aan steun en liefde. Maar omdat die relatie met God van die persoon zelf niet in orde was. En dat neemt niet weg dat wij wel een eigen verantwoordelijkheid hebben. Begrijp me niet verkeerd. We moeten toezien op elkaar. Dat is ook wat Paulus zegt. We moeten houden van elkaar. We moeten er zijn voor elkaar. Maar staan of vallen, in essentie, hangt af van iemand zijn geloof en iemand zijn relatie met God. Ik heb geen teksten meer. Eentje nog. De laatste dan. 1 Timotheus hoofdstuk 4. Eén tot drie. Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzuiging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis van de waarheid gekomen zijn. Tot hier. Dus, net zoals Paulus zei aan de christenen in Efeze, gevaar van buitenaf, gevaar van binnenuit, zien we ook dat de geest hem duidelijk maakte en zelfs nadrukkelijk zei, daar een nadruk op legde, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Dus het moet ons ook niet bevreemden als sommigen zich afkeren van het geloof. Maar we weten allemaal hoe pijnlijk dat is, wanneer het ook gebeurt. Mensen die we, waar we lief en leed mee gedeeld hebben, mensen waar we enorm veel van houden, waar we zo'n weg mee hebben afgelegd. Maar het moet ons niet bevreemden als het gebeurt. Want sommigen zullen afvallen van het geloof. En waarom is dat? Wel, doordat ze dingen zijn gaan navolgen die niet van God komen. Doordat ze zich niet, zoals we in de eerste tekst hebben gezien, in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 13 tot 15, dat ze zich niet hebben vastgehouden aan de leer van de apostelen. Dat ze niet zijn blijven staan in dat geloof. Maar het is wel een realiteit. Dat zij die tot erkentenis van de waarheid zijn gekomen, dat zij kunnen afvallen van het geloof en dien ze geen stand houden. Dus wat hebben we vandaag gezien in, als, over de gemeente? Wel, het zijn mensen die geroepen zijn door het evangelie. Het zijn mensen die geroepen zijn uit de duisternis om deel te krijgen aan de heerlijkheid van Christus. Zij zijn een gezin dat God toebehoort. Zij zijn een lichaam. En moeten functioneren als een lichaam, niet dat van hunzelf is, maar een lichaam dat Christus toebehoort. Hun eigen lichaam is daarin een tempel waarin God woont. En dat maakt ook dat er een hele grote verantwoordelijkheid gegeven is aan de christen over hoe die met zijn eigen lichaam omgaat. De gemeente is iets wat door God gepland is, al van oudsher. Het was een eeuwig voornemen. Het Oude Testament, de tabernakel, is een afspiegeling, is een weerspiegeling van de gemeente in het Nieuwe Testament. God heeft de gemeente beloofd door Jesaja, door Johannes de Doper. En ook Jezus zelf zei dat het koninkrijk, die burgers, dat zijn de gemeente, dat koninkrijk zou komen in het leven van de mens tot wie hij aan het spreken was. Want hij zei, sommigen van u zullen zeker niet sterven voordat het koninkrijk gekomen is met kracht. Dus we hebben gezien dat in Handelingen op Pinksterdag is dat koninkrijk gekomen. Die gemeente is gesticht. God roept mensen om daarbij te komen. Die tekst hebben we niet gezien, maar die kennen we wel. Handelingen 2 vers 47. God zelf voegt mensen toe aan die gemeente. En die gemeente krijgt de opdracht, pas op voor gevaren van binnenuit. Pas op voor gevaren van buitenuit. En weet dat sommigen zullen afvallen van de waarheid. Amen.